Ja, het besef dat je het niet meer alleen gaat redden. Maar dat je het samen moet doen. Daarbij je kwetsbaar moet opstellen. Dingen niet weet. En dat is oké. Maar ook elkaars hand moet vasthouden. Ja, want het worden wel pittige dialogen de komende tijd. En de verandering zal snel gaan.
Dit is De Zorg Leeft. Een podcast van VVAA. De huisartsenzorg in Nederland verandert snel. In deze serie spreek ik daarom met bestuurders van regionale huisartsenorganisaties, huisartsen en andere betrokkenen. Verwacht eerlijke lessen, scherpe keuzes en inspirerende voorbeelden uit regio's door het hele land. Stel je voor, je staat met een kruiwagen vol levende kikkers. Je hebt één opdracht. Breng ze allemaal veilig naar het beoogde doel. Maar kikkers springen. De een wil links, de ander rechts en een derde zit al halverwege de rand. Hoe zorg je dat ze samen in beweging blijven zonder dat ze alle kanten uitvliegen? De analogie staat symbool voor de realiteit van Amstelandzorg. Een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers. Hoe zorg je als bestuurder dat de verschillende disciplines, de kikkers, aan boord blijven? En hoe voelt dat voor de huisarts die midden in de kruiwagen zit? Daar gaan we het vandaag over hebben. Bij mij in de studio twee gasten met wie ik dit ga bespreken. Om te beginnen met Jacomien de Jong, bestuurder bij Amstelandzorg. Welkom Jacomien, goedemorgen. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En Frans Geubel van huisartsenpraktijk Feijen en Geubel. En ook bestuurder bij de lokale huisartsenvereniging HCA. Frans, ook welkom. Ja, de punten hebben jullie net gehoord waar we het vandaag over gaan hebben. Daarnaast gaan we ook ergens in de aflevering de realiteitsronde houden. Dat betekent dat ik jullie een stelling ga voorleggen en jullie krijgen 60 seconden om daarop te reageren. Maar dat komt allemaal later. Jacomien, als ik bij jou mag beginnen. Amstelandzorg, voor wie het niet kent of misschien niet helemaal volledig kent. Wat is Amstelandzorg wel en wat is het niet?
Amstelandzorg is dus een multidisciplinaire eerste lijnsorganisatie. Een coöperatie daarin. Waarin dus de verenigingen van de huisarts, apotheek en fysio leden zijn. Daarmee ook het hoogste orgaan. En daarnaast heeft Amstelandzorg al een lange geschiedenis van multidisciplinaire wijken. En deze wijken zijn ook echt multidisciplinair georganiseerd. Die zijn ook onderdeel van Amstelandzorg. En dat bestaat in minima uit deze drie partijen en soms meer. En dat betekent dus dat we eigenlijk alles ondersteunen als het gaat om zorginhoudelijke programma's, ICT en HR, wat de meeste regioorganisaties doen, maar sommige alleen voor huisartsen en wij dus breder dan de huisartsen.
Ja, het gaat echt op diepe levels eigenlijk multidisciplinair.
Ja.
Hoe lang bestaan jullie al?
We zijn nu in ons zesde jaar, dus we hebben afgelopen jaar onze vijfjarig jubileum gevierd, dus nog een jonge organisatie.
En jullie zijn ook best wel snel gegroeid. Hè? Jullie zijn ooit begonnen met drie mensen.
Ja, met een klein clubje gestart. En inmiddels gaan we zo naar zo'n 35 mensen. En dus we groeien hard. Er gebeurt veel. We begonnen ook echt alleen met de ketenzorg. Waar de huisartsen al een organisatie voor hadden. En we zijn eigenlijk verder uitgegroeid tot meer multidisciplinaire programma's op alle onderwerpen.
Ja, daar gaan we het straks ook over hebben. En Frans, we gaan ook van jou horen hoe dat is. Want jij bent huisarts. De huisartsenpraktijk waar jij huisarts bent, die maakt onderdeel van een regionaal huisartsorganisatie. En dat maakt weer onderdeel van Amstelandzorg. Jij gaf zelf al aan, want we zaten vanochtend in de studio over te praten. Jij zei, dit soort dingen, hoe de organisatie en hoe de zorg geregeld is in Nederland, is soms echt nog wel een kluwe en moeilijk te begrijpen voor de luisteraar. Kun jij uitleggen hoe het voor jou voelt, of voor jullie huisartsenpraktijk, om onderdeel te maken van Amstelandzorg?
In de eerste instantie hebben wij natuurlijk als huisartsen alles zelf geregeld lokaal. Hè, binnen lokale huisartsensamenwerkingen, binnen HAGRO's. En al gauw bleek dat daar veel meer samenwerking nodig was. En toen werd het al een beetje opgeschaald richting in je dorp of in je stad naar lokale samenwerkingsverbanden, hè, met de fysiotherapeuten en de apothekers. Hè, dat heette wijksamenwerkingsverbanden. En al snel zagen wij dat onze organisatiekracht niet zo heel sterk was. En niet sterk genoeg. En dat wij heel veel dingen lokaal gingen verzinnen die eigenlijk voor alle dorpen en steden in onze omgeving hetzelfde waren. En wij dachten van nou, dat moeten we gaan samenvoegen. En zo is de regioorganisatie eigenlijk ontstaan. En de bestuurlijke organisatie van de zorg in Nederland is best heel ingewikkeld. Want er zijn allerlei historisch gegroeide verbanden die die dingen regelen. En ik merk dat dus dingen, doordat wij dat regionaal georganiseerd hebben, veel professioneler aangepakt worden, waardoor ik wel winst heb in de praktijk.
Zoals? Kan je een voorbeeld noemen van wat nu veel professioneler wordt aangepakt?
Nou, we zijn heel erg bezig met de ICT hè, in de regio om dat samen te doen. Samenwerking met de wijkverpleging, aanmeldpunt, ouderenzorg. Dat loopt veel strakker en dat kunnen we nooit als huisartsen zelf organiseren.
Denk je dat veel huisartsen wel nog dat beeld hebben? En Jacqueline, ik hoor daar ook graag jouw visie op. Denk je dat veel huisartsen dat wel denken? Van dat kunnen we zelf wel regelen? Waarom zouden we dat nog iets hoger op moeten zoeken?
Nou, wat heel erg speelt, is dat huisartsen natuurlijk vinden dat ze heel veel zelf kunnen. Maar dat niet lukt. En dat daar natuurlijk wel een beetje strijd over is. Hè? Want er worden ook beslissingen genomen over huisartsen binnen de regioorganisatie. Waar we dan soms denken van, oh, dat gaat over ons hoofd heen. Hè? Dat is best wel ingewikkeld.
Ja, over ingewikkeld gesproken en beslissingen nemen. Jacqueline, ik had het net in de intro over die kruiwagen vol kikkers. De kikkers staan symbool voor eigenlijk alle disciplines. Wat zijn nou echt uitdagingen als bestuurder om te gaan met die kikkers in de kruiwagen en toch het idee te geven van iedereen heeft een stem en ik probeer naar iedereen te luisteren?
Nou, ik denk wel dat we heel bewust het, de organisatie zal inrichten dat de zorgverleners aan het stuur zitten. Het is daarom ook een corporatie. En ik denk dat wij als regioorganisatie hebben wij de opdracht om het gesprek in misschien wel op praktijkniveau, soms op wijkniveau, maar ook binnen onze leden daarin te ondersteunen. En dan heb je het eerst over informeren, dan dialoog en dan ga je richting besluitvorming. Maar de besluitvorming ligt ook echt bij onze ALV. Dus als bestuurder heb je wel een andere rol. Ik heb wel een deel van het besluit die ik zelf kan nemen. Maar de koers of verandert in verantwoordelijkheid, heeft het invloed op geld, zeker als het op praktijkniveau is. Ja, dan vinden wij het heel erg belangrijk dat de praktijken daar zelf over gaan. En dat is al ingewikkeld genoeg om de dialoog met de huisartsen dan vorm te geven. En dat ze als groep ja of nee zeggen. En daardoor vertragen we af en toe. Maar het is wel heel belangrijk dat we dat blijven doen. Dus we focussen ons echt op niet top-down te zijn. Maar uit alle hoeken en gaten de meningen te halen. En dat maakt het lastig. Want een huisarts heeft een mening als praktijkhouder. Heeft een mening als deelnemer van een wijksamenwerksverband. En heeft een mening als groep, als HCA dan. En dat coördineren, dat is een uitdaging, maar ook wel heel erg gaaf als het wel lukt.
Een voorbeeld daarvan zit hier aan tafel, Frans. Want jij hebt eigenlijk dus ook twee petten op. Jij bent huisarts, tegelijkertijd bestuurder. Hoe ga jij daarmee om? Dat je soms die twee petten op hebt, bijt dat elkaar? Of is dat niet altijd...
Nou kijk, mijn belangrijkste rol als bestuurder is dat ik zorg dat het huisartsenbelang binnen de regioorganisatie geborgd is. En wat je wel eens merkt is dat er natuurlijk dingen gebeuren waarvan mijn achterban zegt van hoor eens, dat is over ons beslist in de regioorganisatie. En daar zijn we het niet zo mee eens. Of wij willen zeggenschap hebben en wat we ons moeten realiseren. Dat het grootste gedeelte van de problematiek in de eerstelijns gezondheidszorg is eigenlijk allemaal huisarts gerelateerd. En wij zitten in een organisatie waar de fysiotherapeuten en de apothekers ook mede bestuurslid zijn. En soms is het zo dat die dus dingen kunnen blokkeren of tegen kunnen houden, waar wij als huisartsen heel belangrijk vinden, hè, gezien de samenwerking. En het grootste gedeelte van het geld wat omgaat in de regioorganisatie, hè, dat is geld wat uit S3 komt, hè, dat is een bepaald segment in de zorg, hè, wat gaat voor innovatie en vernieuwing. Hè, dat zijn allemaal projecten die in de regioorganisatie belegd worden. Zijn wel huisartsen dingen en soms ontstaat er dus wel wat wrijving, omdat de huisartsen dan zeggen van ja, hoor eens, maar eigenlijk zou dat geld gewoon ons toe moeten. Dat moet helemaal niet aan de regioorganisatie. Dat willen we zelf doen. En daar hebben we ook wel een paar voorbeelden van gezien de laatste tijd.
Wat zijn die voorbeelden? Kun je er eentje noemen?
Nou ja, er is bijvoorbeeld één voorbeeld geweest. Hè, dat onze zorgverzekeraar het geld voor praktijkmanagement belegt bij de regioorganisatie. Waarvan mijn achterban zegt, hoor eens, maar dat is eigenlijk gewoon huisartsengeld. Want dat gebeurt bij ons in de huisartsenzorg en in de praktijk. En nou, we hebben ook een voorbeeldje gehad dat wij als huisartsen vonden dat er een HR-organisatie opgericht moest worden. Waar de fysiotherapeuten en de apothekers dan van zeiden van ja, voor ons hoeft dat nog niet zo hard. Dus wacht er even mee. En dan voelen wij ons opeens als huisartsen geremd door de samenwerking in de regio.
Hoe ga je daar dan mee om als je in zo'n situatie zit? Wat doe je dan?
Nou, wat wij dan doen als, met mijn achterban is dat er heel erg over vergaderd is. Hè? Met name over die praktijkmanagement. En dat heeft best wel heel veel energie en moeite gekost. Hè? Om daar toch met z'n allen dan weer achter te staan. En vertrouwen te krijgen van we moeten verder. Dus we moeten toch een stap zetten. En wat er dus gebeurt is dat we moeten oppassen. Dat we niet in een hele escalerende vervelende sfeer komen. Met onze andere partners die ook bij ons in de regio-organisatie zitten. En dat is dan weer de rol van Jacomien. En Jacomien is de verbinder en die probeert dan weer een gemeenschappelijke koers te vinden, waardoor we weer samen verder kunnen. En tot nu toe gaat dat altijd heel goed. Alleen er zijn wel spanningen.
Jij bent de verbinder. Hoe verbind jij? Misschien ging je dat al zeggen.
Nou, ik vind wat de kracht is van de HCA, is dat ze als groep goede discussies kunnen voeren. Dus dat maakt mijn werk als bestuurder makkelijker. Ik kan hun ondersteunen in kennis en in wat er gebeurt en in hoe je die dialoog voert. Maar zij moeten als groep daar als één mening uitkomen. En daar dan de scherpe discussie op voeren. Dat is ook aan het HCA-bestuur. En als dat heel goed lukt, dat helpt mij enorm. Ja, en dan heb ik soms een gat in het multidisciplinaire AOV. En voor mij is de taak om de AOV, om daar een verhaal te maken. En de veiligheid van dialoog eigenlijk te creëren. Waarin je dilemma's kan delen. Van hey, je spagaat met je achterban. Wat is het grote verhaal? Wat heb je nodig om in de juiste beweging te komen? Dus ook wel daar de kwetsbaarheid in te zoeken. En ook eigenlijk willen ze daarin wel de zorgprofessionals in hun kracht te zetten.
Ik kan me voorstellen dat je inderdaad niet gaat delen als je niet de veiligheid voelt om te delen. Maar als bestuurder, hoe kan je veiligheid creëren? Want als het in de groep aanwezig is, is het natuurlijk mooi meegenomen. Maar stel je moet het een beetje aanbrengen of creëren. Hoe doe je dat?
Is echt het gesprek hebben over hoe voeren wij het gesprek. En ik denk ook het goede voorbeeld geven. Dus ook mijn dilemma's daar weergeven en ook mijn kwetsbaarheid daar tonen. We zijn bezig een organisatie te maken waar geen voorbeeld van is. Dus ik zeg altijd, wij gaan fouten maken. Wij gaan mensen vergeten in de dialoog. En dat zal de komende jaren zo blijven. En het verhaal te hebben over hoe doen we dit nou met elkaar? En hoe sluit je aan? Wat kom je brengen? Hoe voeren we het gesprek? En daardoor ontstaat wel meer veiligheid, maar ook wel de droom die we met elkaar eigenlijk willen creëren. Wat kom je hier dus ook halen? Wat is de ontwikkeling binnen jouw vakgroep en hoe kunnen we dat verbinden aan dat multidisciplinaire? Dat gedeelde verhaal helpt ook.
Nu kan de luisteraar dat natuurlijk niet zien, maar Frans, ik zag jou knikken bij het verhaal van Jacomien. Herkenbaar voor jou?
Ja, zeker herkenbaar. En de rol van Jacomien, ja, ik moet het toch zeggen, als je ooit zo'n multidisciplinaire organisatie gaat oprichten in de gezondheidszorg, je moet echt een verbinder hebben. Iemand die toch de partijen weer even vertrouwen geeft dat ze gehoord worden en dat ze een stap verder kunnen maken. Want er ontstaan gewoon soms kleine belangenverschillen die heel groot uitgemeten kunnen worden. En dan heb je echt iemand nodig die toch weer even teruggaat naar de basis. En wat Jacomien zegt, dat je je dan soms kwetsbaar op moet stellen door ook zelf uit te leggen waarom je soms ook in een spagaat zit. En dat helpt dan wel weer om de stap verder te maken.
Stel je hebt dat, je hebt een Jacomien aan tafel, die heeft een veilige situatie gecreëerd. Wat zijn dan echt ook als huisarts de positieve kanten die jij merkt van zo'n samenwerkingsverband?
Nou kijk, de positieve kanten van een samenwerkingsverband die ik echt heel duidelijk merk, hè, ondanks dat er natuurlijk heel veel huisartsen vinden dat ze het wel zelf moeten kunnen, is dat er echt de organisatiekracht en innovatie en het denken op professioneel niveau binnen de regioorganisatie echt veel verder doorontwikkeld is dan wij als huisartsenorganisatie kunnen. Daar zit ook bij dat er natuurlijk financiële stromen zijn, hè, die zorgen dat de regioorganisatie dat kan. En als lokale huisartsen en als huisartsencorporatie heb je die financiële middelen ook niet. Hè. Dat zou de zorgverzekeraar misschien dan toch toe moeten kennen alleen aan de huisartsen, maar dat is nu niet zo geregeld. Dat je echt professionele stappen kan zetten, dat je projectmanager hebt die echt goed nadenkt over hoe gaan we nu verder, waar gaan we naartoe. Het enige is wel, door al die professionaliteit, dat het soms voor de huisartsen wat snel gaat. Dus dat er opeens hele professionele mensen zijn die een plan maken. Hoe gaan we om met de ICT? Hoe gaan we om met de samenwerking met de bejaardenhuizen? En dan, die mensen zijn zo professioneel, die zijn er de hele dag mee bezig. Dat wij als huisartsen wel eens denken, gaat een beetje snel. Omdat ze dat snel kunnen. En wij kunnen dat niet snel.
En moet je dat dan gewoon maar accepteren? Moet je eroverheen zetten? Of kun je daar nog de huisartsen ook een beetje in begeleiden in die snelle ontwikkeling?
Dus kan je daar de huisartsen in begeleiden? Kijk, de rol van mij natuurlijk is bestuurder. Als mijn achterban zegt het gaat te snel, dat ik weer tegen Jacomien ga zeggen, hè, of dat wij in de algemene, in de vergadering van de regio's gaan zeggen, ja, het is allemaal wel mooi, maar eigenlijk willen wij als huisartsen dat niet zo snel. Kan het wat minder of moeten we een project stoppen? Hè? Er zijn ook een aantal projecten die wij gedaan hebben in de regio, via de regioorganisatie, waarvan wij als huisartsen hebben gezegd op een gegeven moment, ja, maar hoor eens, daar hebben wij geen belang bij, daar moeten we misschien mee stoppen.
Kun je een voorbeeld noemen wat het dan concreet ook was waarvan de huisarts zei van, daar zien we het belang niet van in?
Nou, kijk, we hebben bijvoorbeeld in eerste instantie hadden we echt wel een echt orthopedie project, heette dat. Hè? Dat vonden we dat we dat echt helemaal in samenwerking en met allerlei programma's moesten doen. Waar wij als huisartsen zeiden, op een gegeven moment van ja, maar eigenlijk voeren we alleen maar de NNG-standaard uit. En dat gaan we nu in een heel keurslijf gieten. Dus we schieten er niet zoveel mee op. Hè? En we doen het nu nog steeds wel, de samenwerking met de fysiotherapeuten met het orthopedie project. Alleen we hebben dat niet in een speciaal programma meer gegoten. Want we zien wel de voordelen ervan. Alleen om dat dan heel ingewikkeld in het project te gieten, vonden we niet. En we hebben natuurlijk eindeloze discussie gehad over de valpreventie. Hè, hoe we dat gingen organiseren regionaal. Hè, daar hadden we allerlei ideeën over. En daar zijn we ook een klein beetje remmend in geweest om dat misschien toch op een andere manier te organiseren. En daar zijn we uiteindelijk ook wel weer uitgekomen om een tussenweg te vinden. Om dat dan langzaam door te ontwikkelen. Maar de stappen gingen ons wat snel.
Dus dan ga je vertragen. En dat is mogelijk. Stel nou, er zit verdeeldheid in het team. Sommigen vinden het wat te snel gaan. En sommigen denken van nou, helemaal fantastisch. We gaan recht vooruit. Hoe ga je daarmee om? Dus misschien wat paar mensen die met het hakken in het zand zitten. En dat kan een vraag aan zowel jou, Frans, als Jacomien zijn.
Nou, ik denk dat we vanuit de regio heel erg kijken naar, kennen we de praktijken? En snappen we dus wat hun tempo is. En dat kan per onderwerp verschillen. Een praktijk kan een passie hebben voor HR, maar niet voor ICT. En we kijken dus, we leggen de besluiten wel voor aan de HCA. Maar we bouwen daar wel fases in. Dus dat je als praktijk kan, zoveel mogelijk in elk geval kan kijken, wat is het tempo wat ik wil volgen? En dus je probeert ook persoonlijk contact te hebben. Wat heb je nodig? Elke praktijk heeft iets anders nodig. Dus zo zoeken we vanuit de regio de aansluiting. En het kan niet allemaal in iedereen zijn tempo. Want je moet ergens wel een max, zeg maar, stellen. Maar je wil daar wel wat vrijheid in geven. In hoe hard ga je hierop mee?
Wat is nou de beste tip die jij de luisteraar kan meegeven om voor te zorgen dat je die aansluiting met jouw praktijken dus gaat vinden?
Ja, wat wij echt, ja, we doen het echt op allerlei manieren. Dus op verschillende momenten. Mijn team laat ik langsgaan bij allerlei wijkmomenten. Soms is het ook één op één lunchen met of langsgaan bij praktijken om het gewoon de persoonlijke situatie goed te kennen. Dus het is op persoonlijk niveau, op wijkniveau en op groepsniveau, waarin je elke keer weer even de thermometer erin moet doen. En dat moet je eigenlijk als hele team doen.
En hoe vaak moet je dit doen? Is het, want het zal niet iets zijn wat je één keer doet en daarna zeg je, hey, mooi, ik heb de thermometer erin gestopt en nu weet ik wat de temperatuur is.
Nee, het is een constant proces. Ja. Dus het hele jaar door en jaar na jaar achter. Het is een continu proces waarin je dat doet. En de ene praktijk spreek je iets minder, komt door allerlei redenen. De andere zie je heel vaak. De ene praktijk zit in alle werkgroepen, dus heb je helemaal een scherp beeld van. De andere praktijk draagt alleen iets bij in een klein onderwerp. En dat is allemaal prima. Maar het is een continu proces.
Wat is voor jou daarin het grootste leerpunt geweest? Dat je denkt, als ik het nu vanaf het begin weer zou moeten doen, dan een punt waarvan je zegt, ik heb daar heel veel van geleerd door dit proces.
Nou, het is echt wel, dat is namelijk het gat wat we moeten overbruggen, is dat mijn team veel kennis heeft over hoe kan je het bestuurlijk inrichten, hoe maak je programma's, hoe richt je de besluitvorming in. De valkuil is dat je gaat denken voor de ander. Ook als je na 2 jaar erin loopt of na 3 jaar, dat je denkt, ik heb nu wel een beetje een idee hoe een huisarts in zijn praktijk beweegt of zijn doktersassistenten. Nou, standaard denken dat je het niet weet, is heel fijn.
We hebben een paar positieve punten benoemd, maar jullie hebben ook al aangegeven, er zijn soms wat spanningsvelden waarvan ik jou net, Jacomien, eentje hoor vertellen. Wat zijn nou echt van die typische spanningsvelden die je wel eens tegenkomt wanneer je dit aangaat?
Ik vind eentje spannend, die is ook wel de maat van organisatie en tempo van de leden. De huisartsen hebben een langere ervaring met samenwerken en de dialoog voeren. En het is ook echt, vind ik, een kracht van de HCA, hoe ze die groep bij elkaar houden. Maar niet alle leden hebben dat. De anderen zijn jonger, hebben daardoor meer tijd nodig. En dat schuurt af en toe wel. Wat Frans al zei, van de huisartsen die zitten dan in een flow. Die zeggen, dit hebben we nodig, dit hebben we nodig. De regioorganisatie is klaar om te maken. Maar als dan een ander lid meer tijd nodig heeft, of het nog niet ziet, of niet de waarde ervan ziet, dan is dat soms een remmende factor. En dat, dan gaat het schuren.
Ik denk dat het een goed moment is om naar de stelling te gaan die ik in de inleiding al kort aankondigde. We noemen dat de realiteitsronde en ik ga jullie 60 seconden geven om erop te reageren. Ik denk dat ik al wel een beetje weet hoe jullie erover denken. Jacomien, ik ga bij jou beginnen, ladies first. De stelling luidt, hoe groter de regioorganisatie, hoe kleiner de stem van de individuele huisarts.
Ja, deels wel denk ik. Nou, dan is het echt de kracht van krijg je die dialoog goed op gang. Dus stel dat onze regio twee keer zoveel groter zou worden. Dan zou je zeker als huisarts kunnen voelen dat je stem kleiner wordt. Maar ik denk dat dat gevoel afhangt van in hoeverre voel je een geheel van een groep.
Als je dat blijft houden en je hebt die veiligheid waar we het begin al over hadden. Dan hoeft die stem helemaal niet kleiner te voelen.
Nee.
Ook al wordt de organisatie groter.
Ja, want dat denk ik ook wel dat ze gemerkt hebben. Ze kunnen werkelijk bij mij op een stopknop drukken eigenlijk. Alleen heb je wel je collega's nodig. Dus als het 3 praktijken zijn in de regio, ja, dan blijf je nog steeds de kleine stem in het geheel. Maar wat we in de dialoog heel proberen te doen methodes gebruiken als deep democracy. Dus waar kies je nou als de ene ja zegt en de ander nee? Degene die nee zegt, het zijn zoveel nee's. Dus kan je puzzelen waar die nee vandaan komt. En als je nou de ja iets meer aanpast, misschien dat je wel meer mensen over de streep krijgt om dan toch ook ja te zeggen. Dat soort gesprekken zijn dan heel erg belangrijk, zodat je wel gezien wordt. En ook juist ook een nee mag er zijn.
Dus ben ik zelf de reden dat we over de 60 seconden heen gaan. Maar denk je dat die stopknop hebben, dat dat echt essentieel is voor het gevoel van autonomie?
Ja, en die wordt nog niet altijd gevoeld. Dus het begrijpen van hoe dat tot stand komt, daar kunnen wij zeker beter in communiceren en het aangeven hoe dat werkt. Maar dat je het hebt en dat ze het hebben gevoeld, is denk ik wel ook dat je die autonomie voelt.
Duidelijk, dankjewel. Frans, ik ga jou dezelfde stelling voorlezen. Dus hoe groter de regioorganisatie, hoe kleiner de stem van de individuele huisarts?
Nou, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Als je als huisartsenvereniging, als regionale huisartsvereniging, maar zorgt dat je goed functioneert. Dus als je als regionale huisartsorganisatie goed regelt dat de leden binnen jouw AOV zich gehoord voelen, dat je gezamenlijk tot discussie komt, dat er vertrouwen is, dan kan je die stem van die 60 of 90 of 120 of 300 huisartsen kan je goed vertegenwoordigen naar de regioorganisatie. Dus het belangrijkste punt, de lering voor huisartsen die een regionale organisatie willen oprichten, een regionale samenwerkingsorganisatie, zorg dat je als beroepsgroep, mono, noemt Jacomien dat, dat je goed georganiseerd bent en sterk bent en vertrouwen hebt onderling en samen afspraken kan maken. En dat kost energie, maar als je daaruit komt, dan zorg je dat je goed vertegenwoordigd bent.
En dat is denk ik ook de ondersteuning die we dus wel bieden in een dialoog. Want je wil dan de mensen ook de ruimte geven die niet graag in grote groepen praten, wel mee te doen. Dus hoe kan je de discussie in kleine groepen doen? Hoe kan je hem in een enquête doen? Hoe kan je hem in wel een groot groepsverband doen? Dat soort methodes, daar ondersteunen wij bij. Want hoe scherper het antwoord, hoe beter ik mijn werk kan doen. En dat is natuurlijk voor een huisarts om dat ook nog eens een keer naast de praktijk te doen. Zonder van de tijd eigenlijk. Maar daardoor heb je dus wel die gelaagdheid ook in de discussie, waardoor iedereen zich wel gehoord voelt.
Ja, en dat is de sleutel tot succes. Merken jullie nog generatieverschillen? Dat misschien wat oudere mensen hier anders mee omgaan en de jonge generatie ook weer anders tegen. Frans, ik zie jou knikken.
Nou ja, kijk, wat ik merk in het besturen, dat de huisartsen die er al wat langer zitten in het Die besturen en huisartsen die jong in hun carrière zijn, en dat snap ik ook wel, we hebben sowieso een andere generatie, die vinden het wel prettig als dingen allemaal geregeld zijn en die praten nog niet zoveel mee. Terwijl, ik ben 66, ik zit nog in dat huisartsenbestuur, ik hoor er niet in te zitten, er hoort iemand van 30 in te zitten, want die heeft de toekomst. Alleen, ik begrijp dat. Die hebben geen tijd, die hebben kinderen, die hebben een jong gezin. En die stellen vrije tijd ook heel voor. Vergaderingen zijn vaak 's avonds. Maar eigenlijk zou het moeten zijn dat natuurlijk de mensen tussen de 30, 35, 40, komende generatie, dat die het oppakken. Maar dat komt waarschijnlijk wel als ze een jaar of 15 in de praktijk zitten, denk ik.
Het komt vanzelf.
Komt vanzelf. Als je
dat, ja. Jacomina, ken jij dat?
Ja, ze hebben wel een andere kijk op het vak. Dus het is voor ons wel de uitdaging. Hoe betrek je ze wel? Want het is de toekomst. Dus wij moeten daar wel op voorbereid zijn. Maar je ziet inderdaad dat het in combinatie is met een jong gezin. Het überhaupt opstarten van een praktijk. Er komt steeds meer bij de praktijk. Je moet een ICT-expert zijn. Je moet leidinggevende zijn van een behoorlijk team. Je moet van HR van allerlei dingen afweten. Van vastgoed. Dus er komt veel bij kijken. Dus dat landen, dat kost echt tijd. En dat snap ik heel goed. Dus voor ons is het echt wel. Hoe kunnen we ze op kleine stukjes wel meenemen? En ze dus meenemen in wel de richting die er gekozen wordt. Maar ik ben het met Frans eens. Er komt een nieuwe generatie die echt al 5, 6 jaar in de praktijk zit, dat die dan wel weer aanhaakt.
Nou ja, kijk, en wat juist belangrijk is, dat we dus zien dat de jonge generatie huisartsen de behoefte heeft aan al die ondersteuning, hè, om ICT te regelen, om het personeel te regelen, HR-organisatie, om bepaalde programma's te draaien, om te overleggen namens hun met andere instanties. Daarom is die regelorganisatie juist zo belangrijk. Met name ook voor de jonge generatie huisartsen die een heel leven hebben naast hun werk. Hè. En dat is ook heel belangrijk dat ze dat hebben. Dus dat betekent dat daarom juist die regelorganisatie heel erg kan helpen om jonge huisartsen te faciliteren om hun praktijk op een relatief ontspannen manier te voeren.
Duidelijk. Nu wordt in iedere regio een stap gezet naar een RESV, een regionaal eerste lijn samenwerkingsverband. Is Amstelandzorg dat? En zo nee, ontwikkelt het zich die richting op, Jacob?
Die vraag krijg ik vaak. We zijn het duidelijk niet. Want het visie eerste lijn gaat ook over de aansluiting van de wijkverpleegkundige en sociaal domein. Die hebben wij op wijkniveau al soms al wel verbonden. Dan niet formele zin, maar wel waar zijn het wel partijen die al aangesloten zijn. Maar Amstelandzorg is wel. De definitie van de eerste lijn is heel erg ingewikkeld. Wij kunnen dan zeggen, vertegenwoordigen we de hele eerste lijn? Nee, een deel daarvan. Maar wij vertegenwoordigen wel de eerste lijn die georganiseerd is in wat kleinere praktijken. En dan als deze vertegenwoordiging zou ik een deelnemer willen zijn in een RESV. Maar grote VVT-organisaties aansluiten bij ons, dat geeft een hele andere dynamiek. Is ook niet wat onze leden willen, maar snap ik ook heel erg goed. En is mijn ambitie ook veel meer om te kijken, hoe kan je er meer een soort netwerk van maken dan dat het weer een organisatie moet worden? En hoe kunnen wij dus wel multidisciplinair, maar vanuit het perspectief kleine praktijken, daarop aansluiten?
Heb je daar al een visie bij? Van waar gaan jullie naartoe? Hoe ga je op dat punt komen?
Nou, we hebben dus wel gesprekken over hoe maak je dus een netwerk daarvan. En we moeten ook onze eigen dingen weer loslaten. Wij zijn gewend om in een soort driehoek in die wijk te werken. Dus wij moeten loslaten dat die driehoek anders wordt. Misschien een vijfhoek, zeshoek. En hoe sluit je dan de partners erop aan? Maar ook op zo'n manier dat ze een gelijkwaardig partner voelen. Dus niet van dit is onze manier en je mag ook meedoen. Nee, hoe laten we onze eigen werkwijze wat meer los? En hoe gaan we dan samen naar een nieuwe? En dat is best wel complex. En daar zijn de eerste dialogen wel over gestart. En dat haalt ook wel weer andere dingen naar voren. De fysiotherapeut wordt eigenlijk bijna niet genoemd in de visie. Maar is bij ons een vaste partner. De huisarts is heel erg blij met deze visie. Die zegt, ja, mijn focus op wijkverpleging en welzijn vind ik heel belangrijk. Ja, wat doet dus dat met onze interne dynamiek? En hoe gaan we toch met een open vizier en een gelijkwaardige houding naar de andere partners toe? Wordt nog een puzzel.
Wat kan jij de luisteraar meegeven als die luisteraar dezelfde puzzel moet leggen?
Nou, een belangrijk uitgangspunt die ik wel hanteer is je binnen Amstelandzorg is wel, we zitten wel gelijk aan tafel. Maar zoals Frans al zei, er zijn een aantal grote belangen die wel ook gelden. Dus de waardigheid of de zwaarte die je eraan geeft, die is verschillend. Ik gebruik ook wel vaak de term samen in verschillend zijn. We gaan niet hetzelfde worden. En we moeten wel aandacht hebben voor dat de ene een zwaardere stem heeft dan de ander in onderwerpen. Maar daarmee kan je wel gelijk aan tafel zitten als dat je de ander serieus neemt in dat hij ook iets bijdraagt. En de ene is groter in het aantal, de ander is groter in geld. En daar dan wel de gelijkwaardigheid of de gelijkheid aan tafel zien te vinden. Dat is bij ons intern in elk geval erg belangrijk.
Daar zit de sleutel. Frans, heb jij nog een tip of een takeaway voor mensen die voor dezelfde uitdaging staan?
Nou ja, ik wil heel even kort over het RSV nog.
Zeker.
Het is natuurlijk wel zo dat wij historisch in een organisatie zitten waar de fysiotherapeuten en de apotheker en de huisarts in het bestuur zitten. Dus hoe je dat in de toekomst dan gaat regelen is ingewikkeld. Ook ingewikkeld is dat fysiotherapeuten en apothekers bij ons in de regio dus gezamenlijk georganiseerd zijn. Thuisorganisaties, er zijn er 20 van. Gemeenten zijn er 6 van. GGZ-instellingen zijn er 30 van. Dus hoe krijg je die met één mond aan tafel? Dus echt een uitdaging voor Jacomien. Zeker geen nieuwe organisatie oprichten naast wat we nu hebben.
Die uitdaging, Frans, je bent 66, dus je hebt genoeg levenservaring. Heb je er vertrouwen in dat we uit de uitdaging gaan komen?
Ja, met steeds 1 stap vooruit, 2 achteruit en dan weer 3 vooruit. En dan uiteindelijk komen we ergens. Het is een lange weg. Maar als ik zie dat... Net zei jij van we zijn met 3 medewerkers begonnen. Daar zat ik ook even bij op het kantoortje. En we hebben er nu 30 en er gebeuren allerlei dingen. Dan is het eigenlijk ongelooflijk wat er in 5, 6 jaar voor elkaar gekregen is. Dat kan je eigenlijk bijna niet voorstellen. Hoe een organisatie gaat en wat voor goede dingen er gebeurd zijn. Er zijn ook dingen misgegaan. Maar dat is ook zo. Maar eigenlijk is er heel veel goed gegaan.
Dan gaan we deze podcast gewoon over 10 jaar herhalen. En dan gaan we terugblikken wat er allemaal goed is gegaan. Ik wil het woord aan jullie geven, want we zijn bijna alweer bij het eind gekomen. Is er nog iets wat jullie op het hart ligt, wat jullie de luisteraar mee willen geven? En anders sluiten we hem af. Voor de luisteraars, ze zitten elkaar even aan te kijken.
Ja.
Even
nou,
na te
ja, wat ik mee wil geven, dat zorgt dat je dus als verschillende beroepsgroepen en dat je elkaar toch vertrouwt en dat je uiteindelijk samen verder komt dan in je eentje.
Ja, het besef dat je het niet meer alleen gaat redden. Maar dat je het samen moet doen. Daarbij je kwetsbaar moet opstellen. Dingen niet weet. En dat is oké. Maar ook elkaars hand moet vasthouden. Ja, want het worden wel pittige dialogen de komende tijd. En de verandering zal snel gaan.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Jacomien en Frans, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie vandaag naar de studio zijn gekomen. Wil je meer weten? Ga naar vvaa.nl/podcast voor meer informatie. Abonneer je in je favoriete podcast-app, dan mis je geen aflevering van De Zorg Leeft, een podcast van VVAA. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.